Kijken of deze het ook doet. Ja. Het wonder van de techniek. Knopjes. Ja. De aanwezigheid van God. Is zo belangrijk. Voor ons als gemeente. Dat is toch wat we met elkaar belijden. En we hebben een hele vreemde tijd achter ons. Dat kunnen we stellen. En er is een hoop veranderd in dat, al zo bijna een jaar denk ik, dat we met dat COVID ons bezighoudt. En misschien wel meer al. De tijd vliegt voorbij. En het heeft invloed gehad op velen van ons. Sommigen meer, sommigen minder. Sommigen hebben het ook alweer een periode van bepaalde rust en verademing gevonden. Anderen hebben heel veel strijd meegemaakt, worstelingen. Gemeentes die niet bij elkaar konden komen. Iedereen vond daar zijn weg in, ook via livestreams. Wij doen het wat simpeler, maar het ging toch goed. Je kon overal naar kijken en luisteren. Maar toch, het gemeente zijn, het bouwen, het samenkomen. Het ervaren van het werk van God is toch belangrijk. En we hebben een gemeentevergadering gehad. En we hebben daar voorgelegd hoe onze gemeente ervoor staat. En dat heeft ook heel veel te maken met wat COVID teweeg gebracht heeft. Zeker in de financiën. Ik ga vanmorgen niet over financiën spreken. Maar dat drukt wel heel erg op de gemeente. En we hebben toen tegen de gemeenteleden gezegd, het is wel een beetje 5 voor 12 voor de gemeente om door te kunnen gaan in alle opzichten. Maar zeker ook in het financiën. En we hebben ook gezegd, ook als bestuur, daar hebben we voor gebeden, maar we gaan niet in eerste instantie op onze menselijke inzichten af, op onze menselijke kracht en bedenkingen. We gaan ervoor bidden, we gaan ervoor strijden.
Amen.
En toen is het idee ontstaan, en dat is prachtig uitgevoerd door Esther, een gebedsweekboekje. En we hebben dat niet 1 week gedaan, de meesten hebben dat verschillende weken gedaan om voor de gemeente te bidden. En ook met de vraag, gaat God spreken? Ik heb wel wat reactie gehad. Maar ik heb wel ook een mooie reactie gehad. En dat sprak mij aan. Omdat ik terug ging denken dat ons thema in 2019, en dat is een beetje helemaal uit elkaar gevallen, was het fundament. Ja, en ik lees even een stukje van het beeld van een gemeentelid die dit gebouw zag, maar het was er niet meer. Wat er was, de plek van de kerk, het gebouw was weg, maar wel fundamenten waren er zichtbaar. En het beeld ontstond van, waarschijnlijk is dat God wil zeggen, de kerk verdwijnt. Het is weg. Maar soms als je door blijft bidden en het gezicht verhelderd wordt, dan schrijft het dit stukje, de fundamenten zijn nog zichtbaar. Maar dan moet weer opgebouwd worden. En soms moeten fundamenten hersteld worden. Een fundament kan ook stuk gaan, ondermijnd worden. Soms staat het fundament op heipalen bij een huis. Die kunnen, bijvoorbeeld in Amsterdam zijn het houten palen. Als het waterpeil zakt, dan rotten die palen weg. En dan kan je wel een fundament hebben, maar het zakt langzaam weg. En het was het beeld dat het goed is om, daar vond ik wel, omdat we in 2019 daarover hadden. Het fundament is zo belangrijk. En ik heb toen een keer genoemd, van toen de tijd mijn vakgebied, dat je niet zomaar aan dat fundament kan prutsen, want dan verzwak je het. En je kan niet zomaar naar eigen inzicht iets gaan veranderen. Ik heb toen verteld van, ik werkte als installateur. En dan krijg je bijvoorbeeld midden in het huis de keuken. Maar die afvoerbuis voor de keuken, die moet ergens naar buiten. Nou, dat is precies berekend door dat fundament heen waar die gaatjes zitten, waar die buis naar buiten mag. Maar dan komt daar de loodgieter en die denkt van, ja, maar dat is 8 meter. En aan die kant is het 3 meter. Dus ik ga die kant op, ik ga daar even gewoon een gat boren. Maar dat is er niet voor bedoeld, want je verzwakt dan het fundament. Dus dat fundament, dat moet er zijn. Dat is belangrijk. En dit beeld sprak me wel aan, want op het moment dat die mail binnenkwam, was ik in het boek, Bijbelboek Esra aan het lezen. En dat gaat ook over het bouwen op het fundament. En terugdenkend aan datgene wat ons thema was, en waar we ook over gesproken hebben, denk ja, fundament. En daaraan gekoppeld moest ik wel denken aan de eerste liefde. Maar ik wil u een beetje meenemen. Hè. Wij zijn een gemeente. En het moeilijk woord is ecclesia. En als je dat is kerk, een groep die samenkomt. En als je dat gaat opzoeken, dan de meeste vertalingen zeggen dan, die groep van mensen, die kwamen samen, die erkenden Jezus als Kyrios, dat is Heer, Heer en Verlosser. En die werd daar aanbeden. Dat is een kort beeld van de gemeente waarom die er is. Dat gaat niet om een gebouw, dat is ook geen organisatie, er moet wel enige organisatie zijn. Maar zoals dat in een ander woord heet, het is een organisme. En een organisme is iets wat groeit, wat bloeit, wat doorgaat. En dat is bijzonder. Dat is, dan wordt er gesproken van het lichaam van Christus. En dat is een geestelijke tempel. En die bestaat uit mensen. Wij vormen de tempel. En wij zijn het lichaam van Christus. En wij belijden Jezus als Heer en Verlosser. Dat hebben we met elkaar beleden ook in de liederen. En het mooie is, Jezus spreekt ook over die tempel. Dat hij zegt, breek hem af en in 3 dagen bouw ik hem op. En wat zeiden ze? Dat is onmogelijk. Hoe kan je nou in 3 dagen een tempel bouwen? Maar Jezus had het al over zijn lichaam. De dood en opstanding in 3 dagen. Dus Jezus gaf dat al aan. En dat is zo bijzonder. En wij, hier, we kennen jullie allemaal. We blijden de naam van Jezus als Heer. En we zien dat het allemaal met de tempel begon. Eerst was het de tabernakel die Mozes mocht neerzetten. Dat was de ontmoeting die Mozes had met God. En zo bemiddelde hij ook tussen het volk. Hij ging naar binnen. En nog een ander ook, Jozua. Die bleef daar heel lang in de aanwezigheid van God. Later was de koning David. Een man naar Gods hart. En David had een zo groot verlangen om de tempel van God te bouwen. God zei, nee, je hebt te veel oorlogen gevoerd. Je zoon mag het doen, Salomo. David had wel alles verzameld. Hij had wel de blauwdruk, de blueprint voor hoe die moest worden. En uiteindelijk, Salomo bouwt die geweldige tempel in Jeruzalem. De plek waar God te midden van zijn volk wilde wonen. Wij zijn afgelopen vrijdag het Israël Centrum geweest. Was een tentoonstelling over het Joodse volk. En daar zie je ook al die dingen terug. Het plan van God met zijn volk. Mensen, dat houdt niet op. Dat gaat door. Maar dan kun je ook nog wat plaatjes van de tempel zien. Ja. Uiteindelijk, ook die prachtige tempel werd verwoest. Verwoest door Nebukadnezar. Door strijd en ongehoorzaamheid aan God. En zo wordt het volk weggevoerd. Marjolein heeft er vorige week ook een beetje over gesproken. En uiteindelijk, en mogen ze terugkeren naar hun land. Uiteindelijk mogen ze terug om weer een tempel op te bouwen. Terug op de plek waar die ooit gestaan heeft. En dat is zo bijzonder. En dat lezen we in het boek Esra. Het grappige is dat Esra in het begin er nog niet bij betrokken is. Hij komt pas later. Maar het boek is wel genoemd naar hem. Een ander bijzonder iets vind ik, als je daar goed naar kijkt, heb je eerst het boek Esra. En dan komen de mensen terug. En die gaan daar woonplek zoeken. En dan gaan ze de tempel bouwen. En daarna lees je over Nehemia, het Bijbelboek daarna. En dan zie je dat ze dan pas de stadsmuur herstellen. En wij zouden zeggen, nou we maken zorgen eens dat we veilig zijn. En dan gaan we dat. Nee, het ging eerst de aanwezigheid van God. Dat was zo belangrijk. Eerst de tempel. En ik dacht, er zit zo'n geweldige les in, ook voor ons als gemeente. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Dat is nog wel het leuke deel van de boodschap. Daar kan je iets van leren. Maar dan wil ik toch betrekken. Hoe zit dat nu met ons? Want dit, alles ontstond uit een verlangen. Het volk wilde eigenlijk terug naar hun land. Want in Babylon, in Perzië, hadden ze geen plek om God te aanbidden. En dat misten ze. We kennen allemaal dat bekende liedje wel. By the rivers of Babylon. Daar zongen ze uit naar het verlangen, naar de terugkeer naar God. En dat is zo bijzonder. Ik heb er wat punten op geschreven. En het eerste puntje is, God gebruikt. Bij God is niets onmogelijk. Wat wij denken, dat is nu ook, we bidden voor een regering. Tenminste, ik. Dat is een puinhoop. En ik bid, dat zou ik belangrijk vinden, dat een christelijke partij in de regering zou komen. Zou mooi zijn. Maar het kan ook zo zijn dat het niet gebeurt. En dat er iemand, nou, die er waarschijnlijk al in komt, die heel antichristelijk is. Maar toch, voor God is dat niet onmogelijk. Maar laten we eens kijken, God gebruikt. En in Esra hoofdstuk 1, toen was Cyrus de koning van Perzië. Soms wordt hij anders genoemd, maar in mijn vertaling, ik heb nu even een hele simpele vertaling. Dan kan ik het ook begrijpen. Maar Cyrus was koning van Perzië. Dat was weer na Nebukadnezar. En Jeremia had al geprofeteerd dat het volk terug zou keren. Dit woord is zo bijzonder. Als je vindt alles terug. Er is geen toeval. Er is niet van, hé, kijk nou eens. En Jeremia had het al geprofeteerd. En de Heer staat er dan, zorgt ervoor dat Cyrus, een heidense koning, een besluit nam. En het opschreef. En het voorlas. Dit is de boodschap van Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft alle koninkrijken op aarde aan mij gegeven. Dus dat erkent hij wel. En tegen mij heeft hij gezegd, ik moet een tempel laten bouwen in Jeruzalem, in Juda. Daarom moeten alle mensen die bij God van Israël horen, teruggaan naar Jeruzalem. En God zal hen daarbij helpen. Zij moeten de tempel van de Heer, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer opbouwen. Ik vond het zo bijzonder. Dan heb je daar een heidense koning die allerlei goden aanbidt. Maar toch ook, daar mag die God van Israël dan ook bij horen. Want dat, zo was dat in die tijd. God gaat tot die man spreken. Hij had zoveel macht dat hij dat op papier zette en zei, kijk, het volk mag terug naar een land en daar moet de tempel in opdracht van God weer opgebouwd worden. Ik denk, wauw. Heer, wat voor regering er ook komt als u bent koning over alles. En als u wilt dat de dingen voor ons hersteld worden, dan gebruikt u dat ook. Dan zult u ook tot die niet-christelijke partijleider spreken om ons bij te staan. God draagt van ons op, bid voor de overheden, zodat we een goed en vredig leven hebben. Ja, God werkt uit die dingen, gebruikt God. Hij gebruikt de dingen ten goede. Ook die situatie waar je nu misschien in zit. God gebruikt de dingen ten goede. God gebruikt soms de ziekte, je strijd, je moeite om er iets bijzonders mee te doen. En God gaat dan ook voorzien. Je moet wel weten dat God spreekt, hè? Ik bedoel, ja, je kan ook je eigen verlangens en gedachten hebben, dus op zich niets verkeerd mee, maar je moet wel weten dat God spreekt. En God sprak. God sprak tot deze koning. En als God spreekt en je gaat handelen aan het woord van God, dan gaan die dingen ook gebeuren. Het volk ging en ze kregen ook de middelen om die tempel weer te bouwen, om terug te reizen. Dat staat er ook, kijk, dit zegt diezelfde koning. Alle inwoners van mijn rijk moeten de mensen die naar Jeruzalem gaan helpen. Ze moeten zilver, goud, vee meegeven en verder wat nodig is. Dan mogen ze ook nog geschenken meegeven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Ze kregen veel kostbare geschenken mee. Voorwerpen van zilver, goud, veel en alles wat nodig was. En ook de geschenken voor de tempel. En er staat er verder, en Koning Cyrus gaf ook de heilige voorwerpen uit de tempel van de Heer terug, die Nebukadnezar had meegenomen uit Jeruzalem. Is dat niet bijzonder dat als God spreekt, dat hij dan ook de middelen geeft? Dat hij ook voorziet. En, want alles is Gods bezit. En wij denken wel dat we iets bezitten, een huis, een auto, geld. En dat denken mensen die niet in God geloven ook. Maar alles behoort hem toe. En nou, er gebeurt niets buiten hem om. Misschien roepen we het wel eens uit. God, waar bent u? Maar hij is er. En ook wat verloren gegaan is. Hè? Wat uit de tempel geroofd was. Dat kwam nu weer terug op de plek waar het moest zijn. Ik heb een tijdje geleden gesproken van wat je verloren bent. Mag je terug claimen. Iets wat je kwijtgeraakt. Je vrede, je rust, je gezondheid. God wil het ons vergoeden. Maar zoek dat God gaat spreken. Dat was ook het plan wat we hadden in die week. Om te bidden voor de gemeente. Ik vind het zo bijzonder als je hier... Hier kunnen we lessen uit leren hoe God werkt. Ook in jouw leven. Ik wil jullie daarmee bemoedigen. En soms denk je dat de dingen verwoest zijn. En de stukken, waar moet je beginnen? Nou, op het fundament. Soms moet je helemaal terug naar het begin. Waar het ooit begon. Soms ook in ons christelijk leven. De tempel moest weer op diezelfde plek gebouwd worden. Staat een stukje verderop. De tempel moest komen op de plaats waar de oude tempel gestaan had. Daar waar God weer te midden van zijn volk wilde zijn. Daar was het belangrijk dat op die plek, en dat was in Jeruzalem, dat daar de tempel weer terugkwam. Het fundament, zegt 2 Timotheüs 2 vers 19, het fundament dat God gelegd heeft ligt onwrikbaar vast. Daarom moeten wij daar ook niet aan prutsen. En als we beschadigingen hebben aangebracht, dan moeten we dat ook herstellen. Jezus houdt alles bijeen. Jezus is de hoeksteen. Ik dacht van, ja, dat is toch raar. Is hij dan maar op één hoekje? En aan de andere kant? Nee, Jezus houdt het gebouw weer één. Ik dacht dat we hier allemaal blokken hadden. Maar die hebben we niet. Dus ik heb maar even... excuus dat ik dat met bijbels doe. Maar die twee met die rode streepjes, dat zijn de hoeksteen. En als ik me genoeg kracht geef... Maar kijk, als ik het... Als die hoeksteen wegvalt... Ik zal voorzichtig doen. Maar Jezus is de hoeksteen. Die houdt... alles bijeen. Het gaat om hem. Dat is dat fundament wat onwrikbaar vast had. Wat wij moeten belijden. Hebreeën zegt. Laten we dat nou liggen. Dat weten we. Daar moeten we niet over zeuren. Dat gaat over bekering. Tot geloof komen. Geloof in God. Dat gaat. Laat je dopen. Leg je oude leven af. Het gaat over opleggen van handen. Zodat je de Heilige Geest ontvangt. Basisprincipes van ons gelovende Heer. Het fundament waarop wij bouwen. Het bloed van Jezus wat we ook gezongen hebben. Het spreekt van liefde en genade. Op de plek in je hart. Op die plek begint alles. Van binnenuit. Niet van buitenaf. Ja, we horen het soms van buitenaf. Maar het begint van binnen. En een ander punt is punt 4 van bouwen met, bouwen hoe, maar met de juiste mensen. Met de juiste mensen. Op een gegeven moment komt er weerstand en ze komen in dat land. En er zijn natuurlijk mensen die daar zijn gaan wonen. Die werden daar weer heen gebracht. De Joden werden verbannen, maar er kwamen andere mensen om de steden te vullen. Zodat het niet... En die hebben ook gewoontes overgenomen. Die zijn ook wel die God van Israël gaan aanbidden. Bijvoorbeeld in een andere vertaling vind je dat ook Samaritanen. Dus ook dat Jezus de Samaritaanse vrouw op zoek. Maar dat was zo'n mengelmoesje. Maar er staat dat ze, wij willen jullie helpen, zeggen ze. Wij willen jullie helpen met de opbouw van God. Maar zij zeggen nee. Dat wil God niet. God wil dat wij die tempel bouwen. Hoofdstuk 4 staat dat, vers 2. Andere volken mogen niet meehelpen. mensen met de juiste instelling, met de juiste houding, die bij het volk van God hoorden, ook echt zijn naam belijden, die kunnen die tempel bouwen. Zijn anderen straks welkom, ook als gemeente, ja natuurlijk. Maar bouwers zijn mensen die een bepaalde plek innemen. Hebreeën of Efeze zegt, wij zijn geen vreemdelingen meer en bijwoners, maar wij zijn medeburgers van de heilige en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus de hoeksteen is, aaneensluitend tot een tempel heilig in de Here. Dat is de gemeente. Wij bouwen zodat we een plek worden waar anderen kunnen komen, waar anderen welkom zijn en tot geloof komen en dan ook op hun plaats komen en mee gaan bouwen. Weet u, in Petrus, brief staat in 1 Petrus 2, je mag dat allemaal opzoeken, dan gaat het over levende stenen en die hoeksteen. En dan staat dat wij op ons plaats laten zetten. En dat is best een lastig plekje. Maar als je naar Esra kijkt, dan staat er, er waren de priesters, er waren de levieten, en die werden op een plek gezet. Waarom? En dat klinkt misschien negatief in jullie oren, om de arbeiders te controleren. Wij Nederlanders hebben er altijd een negatief gevoel bij, van dat is een soort dictator. Maar er zijn, het woord of de Bijbel spreekt van hiërarchie. Mensen die aangesteld zijn. Niet om te heersen, maar om te sturen, om verantwoording te dragen. Om mensen hun plek te wijzen. En dat in een positieve manier. Om op te bouwen. De priesters en de levieten waren afgezonderd in de dienst van God. En zij zetten mensen op hun plaats, zodat de mensen ja, konden bloeien en groeien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die man die uitgekozen werd om al de... Hij valt uit. Ja. Al die voorwerpen die voor de heilige voorwerpen die voor de tempel gemaakt werden. Daar werd een speciale smid voor uitgekozen. En hij kreeg alle vaardigheden van God. En dat, zo bijzonder, die man liet zich op die plaats neerzetten. Zo bouwen we samen dat koninkrijk. En dat is in Nederland soms lastig. Ik sprak er vorige week nog even met Oostinhoven. En ja, in Amerika gaat dat vaak wel anders. Ik zeg niet dat dat daar allemaal beter is. En dat het hier allemaal goed is. Maar mensen laten zich soms moeilijk invoegen. En ik heb daar ervaring mee gehad in het verleden, dat hier mensen kwamen en dan zeiden, ja, ik wil hier wel komen, maar mag ik volgende week dan spreken? Of, terwijl ik die persoon nauwelijks kende en nou, ben ik daar niet zo moeilijk in, ik ga ook niet iemand spreek controleren. Maar ik zei, ja, misschien moet je eerst eens een paar weken komen, vertrouwen opbouwen. Kijk, je hebt gaven, je hebt talenten, maar misschien... Ja, ik heb ook een hart voor de jeugd. Toen waren er nog wat jonge mensen. Ik zei, nou, misschien moet je eens een paar weken met de jeugd optrekken. Nee, want God heeft mij voor iets anders geroepen. Ja, dat had God mij niet gezegd. Maar toen, die persoon verdween weer net zo snel als dat hij gekomen was. Dat is vaak dat je mensen, als ze niet een plek mogen, dat ze dan ook weer verdwijnen, helaas. Invoegen, onze plaatsen nemen. En soms is dat maar tijdelijk. Want dan ontdekken we de gaven en talenten die God iemand geeft. En die mag dan op een andere plek tot bloei komen. Soms is het gewoon goed, net als hier, dat er iets gelegd wordt om goed te kunnen bouwen met elkaar. Nummer 5, u heeft nog wel even, denk ik. Wat stond er nou centraal? Toen ze weer samenkwamen, toen ze op die plek waren en toen ze zagen dat er gebouwd ging worden, wat stond daar centraal? Nou, dat lezen we ook eventjes in hoofdstuk 3. Daar staat in mijn vertaling, ze juichten en ze huilden. De arbeiders begonnen met het bouwen van de tempel. De priesters deden hun priesterkleren aan, pakten hun trompetten. De levieten pakten hun koperen bekkens en zij zongen en speelden voor de Heer, zoals koning David de Israëlieten geleerd had. Ze dankten de Heer en zongen om de beurt. De Heer is goed, zijn liefde voor Israël, voor jou en mij, blijft altijd bestaan. En het hele volk begon te juichen en te zingen voor de Heer. Want de bouw van de tempel was begonnen. Hij was nog helemaal niet klaar, maar de bouw was begonnen. En ze waren zo verheugd en zo blij dat ze begonnen te zingen, te dansen. Ik dacht, met alle respect, ik zie hier niet orgel staan. Ik zie hier een drumstel, ik zie hier, de harp zat er niet bij, maar dat is een gitaar. Trouwens, een piano is ook een snaar, een instrument. Hè? En trompetten, de klarinet die we hier soms hebben. Wat uitbundig zou dat zijn, dat staat er ook aan het eind. Er was geen verschil meer te horen tussen huilen en juichen. En overal klonk geschreeuw. En hoe ingetogen zijn wij soms. Behalve als het bij mij om Ajax gaat en ze scoren. Hè? Maar het is wel bijzonder. De lofprijs is zo belangrijk. God centraal stellen in alles wat we doen. Daar gaat het uiteindelijk om. En in datzelfde stukje staat best wel iets wat soms pijnlijk kan zijn. Oud en nieuw. Dat staat in datzelfde stukje. Oude priesters, staat er, die nog de tempel hadden meegemaakt. Dus die nog de tempel van Salomo gezien hadden, die waren afgevoerd. Maar die kwamen nu terug. En die huilden natuurlijk bij de puinhopen die ze zagen. Want zij hadden die tempel gezien. Maar anderen, die waren weer verheugd. Dat er een nieuwe tempel kwam. Dat er nieuwe dingen gingen gebeuren. Verandering. Ja, mooi. Geweldig. Twee generaties die toch weer op diezelfde plek zijn. En die samen verder moeten om op te trekken. Weet je, soms is dat in de gemeente ook zo. We zijn hier nu alweer een aardig tijdje. En we hebben best wel veranderingen ondergaan. Ook met bezoekersaantal. En andere dingen. En soms zijn we in de traditie gebleven, in dezelfde andere dingen zijn veranderd. Maar wat, het is zo, hoe moet ik dat zeggen? Soms heb je een beeld van iets, zo was het en zo moet het zijn. En dan vergeet je naar de toekomst te kijken. En als je dan terugkijkt, als je nou denkt van, oh, dat was een geweldige tempel die van Salomo. Rijkdom, schatten, machtig. Maar wat was nou de reden dat die vernietigd werd? Wie weet het? Er was niemand meer die God aanbad. Het volk had zich van God afgekeerd en God zei, nu is het genoeg. En uiteindelijk kwam Nebukadnezar en die vernietigde die tempel. Wat had dat voor zin? En dan zeggen we wel eens, oh, het is zo geweldig. Maar is God dan nog wel in al die dingen aanwezig? We hebben laatst naar een oude film gekeken. Anna Tevka, Fiddler on the Roof. Wie heeft die wel zin? Zo was een musical. Ja. En wat zingt hij in het beginlied? Tradition, tradition, traditie. En zijn heel zijn leven gaat op zijn kop. Want zijn dochters trouwen allemaal met mannen. Waarvan hij dacht van, dat mag nooit gebeuren. En uiteindelijk ziet hij dat het goed is. Ziet hij dat het verandering goed is. Het gaat over een Joods gezin, hè? In Rusland. Maar soms is het goed, moeten we veranderen, moeten we uitbreken. En we weten niet altijd, ze wisten misschien niet eens precies hoe die tempel ging worden en wat er allemaal nog moest gebeuren. Maar het is goed om uit te breken. En als je uitbreekt, puntje 7, dan, en je gaat weer iets opbouwen, je wil God terug in je leven, en zij wilden God terug in Jeruzalem, ja, dan komt er weerstand. Want er zijn er volgens een hoge 7. Maar dat willen we niet. Straks komt het Joodse volk hier. Die worden weer machtig. En dan zitten wij weer onder hun gezag. En we mochten toch al niet meehelpen. We gaan dat maar eens even stoppen. En altijd als God je roept tot iets, dan krijg je ook die weerstand. Als je denkt, nu stap ik uit. Nu ervaar ik een aanraking. En dan morgenochtend gebeurt er iets in je leven. En dan, ja, dan zit je soms weer. En dat is niet makkelijk. Ik spreek uit ervaring. Soms ben ik ook op die bergtop en dan denk ik, oh, jongen, wat nu weer? Hè? Maar die weerstand komt. Ook daar. Maar ze geven niet op. En uiteindelijk, wat ik zei, God had gesproken tot Cyrus en later tot koning Darius. En die vindt dat terug in de geschriften. En alle weerstand wordt verbroken. Het woord van God, hè, hanteren. God zegt, Jezus zei dat ook. Maar dit zegt het woord. En uiteindelijk mogen ze het toch afbouwen. Ja, die strijd blijft. Ook in je denken. Hè, de aanklager, die zit niet stil. Die zit niet stil. Alles wat hij in je denken, in je emotioneel vlak kan doen, dat zal hij doen. Als wij hier 's ochtends binnenkomen en dan kijk ik op mijn horloge en dan is het soms 9:55 en denk ik, hey, alleen Sjaak is er nog. Nou ja, dan spreek ik voor Sjaak. Maar, hè? En dan is het, ja, kijk, er komen geen mensen vanochtend. Er komen, en dan 10 minuten later zitten jullie er allemaal. En soms nog meer. Oh, je wordt zo gauw, ervaar je dat in alles. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. En het is soms zo moeilijk om daaruit te breken. Maar het is mogelijk. Want als God gesproken heeft, ook dan overwin je ook die weerstand. En dan, ja, dan kom je verder. Dat deden zij ook. En de tempel werd afgebouwd. En later komt Ezra en dan wordt hij ingewijd. En dan komt later Nehemia. En dan worden de muren gebouwd. Maar het was eerst die tempel. Eerst je leven met God op orde. En het bijzondere was, ze gingen ook weer de feesten vieren die God had ingesteld. En een van de dingen die zij gingen vieren, toen de tempel werd afgebouwd, was het Pesach. Iets wat God had gezegd toen ze uit Egypte kwamen, dit moet je doen tot gedachtenis. Dit moet je als herinnering doen, dit moet je als overlevering geven aan je kinderen. En uiteindelijk was de tempel klaar. En op de 14e dag van de eerste maand vierde iedereen die teruggekomen was uit Babylon het paasfeest. En de priesters en de levieten hadden zich weer voorbereid volgens de regels. Gezorgd dat ze rein waren. En lammeren werden geofferd. Voor zichzelf en voor anderen. En de mensen aten van de offers. En het was 7 dagen lang feest. Omdat ze ook weer bevrijding nu hadden meegemaakt van Babylon naar het land waar ze ooit waren. En hoe belangrijk is het dan om dat feest, die inzetting van God, te vieren met elkaar. Waarvan God zegt, doe dit. Denk eraan. Zo vieren wij iedere maand avondmaal. Nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Waarvan Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Doorgeven, ontvangen. Is dat ook niet het fundament? Een dood, een opstanding, een lijden. En zien we daar niet wat ik vanmorgen las en waar ik mee begon? De liefde van Christus voor ons in zijn striemen. De weg die hij ging naar dat kruis. En toen hij daar hing. Dat had hij over voor jou, voor mij. En nu het lastige, denk ik. Dit was nog maar de inleiding voor jullie. Nou, dit was voor mij een beeld van wat God allemaal kan doen. Ook voor onze gemeente, als we serieus daarmee bezig zijn en ons inzetten en ons niet laten weerhouden en ons reinigen van dat wat nodig is. Punt 9 heb ik het genoemd. Wat is het grootste gebod? Wat is het grootste gebod? Die vraag werd aan Jezus gesteld. En Jezus antwoordt, luister Israël, luister gemeente. De Heer onze God is de enige of de ene. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dit vind ik zo mooi. Want dit, met uw kracht, dat staat in Marcus erbij. Ik dacht van ja, dat is alles. Daar kan je niets meer achterhouden. Met je hele hart. Niet een stukje. Niet een klein beetje. Het is jouw geest die door de wedergeboorte levend gemaakt wordt door de Heilige Geest. En die mag God toebehoren. Je hart, je geest, je ziel, dat wat jij bent. Je persoonlijkheid, je karakter. Geef het aan God. Je verstand, je denken. Geef het over aan God. En vernieuw je denken. Dat komt vanuit je geest, je hart. En met al je kracht. Dat is je fysieke lichaam. Je hebt van die groeperingen die alleen maar in de geest leven. En die zitten altijd op een stoel of ze staan of ze liggen op de grond. Er is zo'n periode hier geweest. Geweldig. Maar dan moet ik altijd aan Jacobus denken. Laat het dan ook zien met je inzet, je kracht, je liefde voor mensen. Niet alleen hier, maar ook buiten. En dat is eigenlijk wat God aan ons vraagt. En dat is het serieuze wat ik dacht van ja, hoe zit dat met ons? Hoe is ons fundament? Hoe is onze toewijding in deze best wel drukke, moderne tijd? In het maken van keuzes. In het toewijden aan God, aan Jezus. In je persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. En dat is best, vind ik best lastig om dat eens zo te noemen. Zoveel houdt ons bezig buiten de gemeente zijn. En we zien dat ook hier. We zijn geen grote gemeente, maar iedere zondag missen we toch zeker een derde en helft van de mensen. Soms met goede redenen, soms met redenen waarvan, daar moeten ze mij maar op aanspreken, waarvan ik denk van, is dat nou een reden? Heb je nou niet het verlangen om je broeders en zusters te ontmoeten? Dat God hier werkt? En we kunnen heel goed bezig zijn. Ik vond het fundament, dat heeft alles te maken met je eerste liefde. Ik weet niet, ik heb echt een radicale bekering meegemaakt. En soms denk ik wel eens, wauw, ik wou dat iedereen op die manier tot God kwam. En ik dacht toen al dat ik onsterfelijk was. In de meest gekke situatie dacht ik van, mij gebeurt niks, want God is bij mij. En ik bad voor alles en ik proef in alles Gods bescherming. Later ging mijn verstand wel een beetje meewerken, dat het niet altijd zo gaat. Maar toch, Openbaring 2 vers 1 tot 7. Een brief aan de gemeente te Efeze, waar we vaak veel uithalen, waar veel gebeurt. En dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Openbaring 2 1 vers tot 7. Ik weet uw werken, ik weet uw inspanning en uw volharding, en dat gij het kwade niet kunt verdragen. Ja, jij zijn op de proef gesteld. Degenen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En gij hebt hun leugenaars bevonden. Degenen die zo graag mee willen bouwen en andere ideeën binnen willen brengen. Dat is wat, die mochten ook niet meebouwen, die moeten we buiten houden. Nou, dat hadden ze goed gedaan. Ze hadden volhard in de strijd, in de weerstand. Gij hebt volharding. Gij hebt verdragen om mijn naam. En gij hebt de moed niet verloren. De moed gehouden. En dan denk je, dat is een geweldige gemeente. Ze hebben niet opgegeven. Ze hebben de naam van Jezus genoemd. Ze zijn niet moe geworden. Ze hebben zich vastgehouden. Maar wat ik tegen u heb, dat is even een makkelijke vertaling, dat u me niet meer zo lief hebt als eerst. Hier staat eigenlijk, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Maar ik dacht van, verzaakt vind ik zo'n beetje een Nederlands woord dat we niet zoveel meer gebruiken. Maar dat u me niet meer zoveel lief hebt als eerst. En dan zeg ik, denk van welke hoogte je bent gevallen. En bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Ik dacht van, hé, misschien moet ik weer net zo kinderlijk roekeloos worden, op God vertrouwen, zoals in de eerste dagen van mijn bekering. Wat had ik God lief? Wat had ik God lief? En we hadden even een gesprek over Bijbelvertalingen en hoe moeilijk het was. Maar weet u, ik verslond de Bijbel. Ik had zo'n honger naar de liefde van God. Dat maakte niet uit waar ik in de Bijbel las of begon te lezen. Ik wilde hem van begin tot het eind kennen. Zoals ik, en ik heb het vaker aangehaald, zoals ik Marjolein wilde kennen toen ik verliefd op haar werd. Ook heel plotseling. Ik heb er later nog eens over nagedacht. Hoe is het zo gekomen? Hoe heb je mij gestrikt? Zo heeft Jezus mij ook gestrikt. Hij pakte mijn hart. En ineens was hij daar. En kaboem, kaboem, kaboem. Dat was ook zo. Marjolein. Misschien weet het nog dat je dan in Zeist heb je altijd avondvierdaagse. Marjolein had zich opgegeven, ik niet. Maar ik heb toch 4 dagen met haar gelopen. En ik kreeg geen medaille hoor. Maar ik wilde bij haar zijn. Saampjes. Omdat ik verliefd op haar was. Ja, en zo was het ook met God. En dan kan je soms als gemeente. En ik denk van soms schuilt daar juist het gevaar dat we hebben een gebouw, we doen goede dingen. We hebben in de afgelopen, ik denk dat we zo'n beetje een jubileum hebben, 12,5 jaar, hier heel veel gedaan. We hebben gemeenteweekenden gehad, we hebben acties gehad met kerst, andere dingen. We vonden laatst nog iets, dat hebben we ook nog gedaan. En soms hielp het, en ja, nu zitten we in een fase. Maar soms denk ik van ja, was dat niet oké, die gemeente had ook alles oké. Dan denk ik, hè? Maar toch zeg God, die liefde, hè? Die liefde voor mij, die ik ook voor jou heb, waar is dat? Hè? Ja, het was gisteravond zo gezellig. Met het 4 uur op geweest, ja, dan moet ik toch wel even uitslapen. Heb ik toch recht op? Van mij wel. Maar God zegt, ja, maar we komen toch samen? Ik wil je ontmoeten. Ja, dat kan ook om 10 uur 's ochtends thuis kwak worden. Ja, kan. Zeker, God doet dat ook. God veroordeelt je niet. Maar begrijp een beetje waar ik naartoe wil. Die passie om samen te komen. En Jezus zegt hier gewoon, zo niet, dan kom ik. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Ik denk, oh, dat is vreselijk. Want wij zijn een licht hier in de beeld. En als de kandelaar weggenomen wordt, dan schijnen we niet meer. Dan zijn we hier nog wel, maar hoe laten wij ons zien? Hoe laten wij ons zien? Zonder oordelen te zijn, maar op de begrafenis van Kobe waren verschillende mensen uit de gereformeerde achtergrond. En er was zo'n verschil tussen de mensen, dat je kon het gewoon proeven, die een levend geloof met Jezus hadden. En die zeiden, ja, Kobe is met Theo, punt uit. En anderen zeiden, ja, dat kan je niet zo zeggen. En iemand zei tegen mij, van, wat een fijne boodschap. Als ik op een voetstuk kom, moeten jullie me eraf halen. Maar die zei, wat een fijne boodschap, dat je zegt van, dat God van je houdt. Dat je niet hoeft te twijfelen, als je in hem gelooft, dat je verloren gaat. En dat willen we toch ook als we naar buiten gaan laten zien. De eerste gemeente zei, die zijn dronken. Maar het was de geest die werkte. Zo belangrijk. En hij zegt, bekeer u. Want zelfs de Nicolaïten, was ook een groep die andere dingen, ook die haat u, ik ook. Maar dit is het belangrijkste. Wie oor heeft, die horen wat de Godsgeest wat de gemeente zegt. En wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens in het paradijs van God. En die passie, die had het in Esra ook om die gemeente te bouwen. En die passie, die wil ik eigenlijk bij u neerleggen. En ja, het is 5:12. En we moeten bidden. En de gemeenteleden weten allemaal dat we gigantisch veel geld tekort komen. Maar als God ons roept om opnieuw terug te gaan, te bouwen op het fundament, dan denk ik, en dan geloof ik, en ik hoop u met mij, dat ook die rijkdommen die van ons misschien geroofd zijn door corona, dat God die aan gaat vullen. Hoe? Ik weet het niet. Ik heb ze thuis niet in een laadje liggen. Maar God wel, op een of andere manier. En wat ik ook, misschien nog, die gedachte kregen we vrijdag toen we met hele goede vrienden delen we deze dingen wel eens. En dan bidden we ook voor allerlei omstandigheden en ook voor de gemeente. En die zeiden van, nou, dat fundament wat er is, en dat was wel hier op deze plek, maar dat fundament, als je dat geestelijk ziet, als je dat ziet als Jezus, als fundamentje geloof, kan dat ook bijvoorbeeld 3 straten verderop zijn waar je als gemeente gaat bouwen. Stel dat we dit gebouw niet meer kunnen vasthouden. Want het fundament is Jezus. Is hoe we er daar als gemeente op bouwen. Denk aan de Korinthebrief hoofdstuk 13. Ik kan met tongen spreken. Ik kan alles doen. Profetisch zijn. Ik kan geheimenissen ontdekken. Bergen verzetten. Maar uiteindelijk staat er, als ik de liefde niet heb, het baat mij niets. En die liefde, dat is eigenlijk onze relatie met Jezus. En ik denk dat het een valkuil voor ons soms kan zijn. Dat we met van alles druk zijn. En dat besefte ik ook toen we dit in het bestuur besproken. Van, we kunnen met van alles bezig zijn om te denken, als we dit doen, dan kunnen we dat doen. Als we dit zo, en dan komt het goed. Maar toen kwam er wel vanuit het bestuur voorjaar. Maar als we nou eerst eens naar God kijken. Wat Hij wil, als Hij gaat spreken. Nou, in die fase zijn we nu. En het is niet zo dat dat heel lang kan duren. Dat is ook ons inzicht en ons verstand. Maar als we eerst eens naar God kijken. En ik weet ook niet waar u vandaag allemaal doorheen gaat. En wat je ervaren hebt in die COVID-periode. En wat ik heb ervaren in mijn strijd tegen de kanker. Wat dan voortduurt. Soms weet ik niet waar ik sta. Maar ik weet wel, als ik zo'n moment heb, zeg ik, ga eerst maar eens weer naar het woord van God. En ik kijk naar Hem. En wat zegt Hij hierover? En dan komt die rust weer. En ik denk, ja, zo is het. Want als de kandelaar wordt weggenomen, dan kunnen we hier zelfs met honderden mensen zitten. Maar het zou er geen effect hebben. Die kandelaar, de aanwezigheid van de Heilige Geest van God, dat is denk ik het fundament waarop wij moeten bouwen als gemeente. En dat kan. Want de liefde van God is in onze harten uitgestort. God is hier, in ons. En dan doen we soms, ja, maar ik heb nog wel eens, ik doe nog wel eens, ja, ik mopper ook wel eens. En bumper kleven, doe ik ook. Oeh, moet ik ook beleiden. En ik, misschien andere dingen ook, maar toch zeg ik, Heer, dank u voor uw genade en vergeving. Want ik ben een kind van God en uw geest woont in mij. En die maakt mij ook bewust van wie ik ben. Ik denk dat dat een oproep is, ook voor de gemeente, ook in deze tijd, om daar ook binnen mee bezig te zijn. Ik zou zeggen, pak die kalender er nog iedere keer bij. Want die is niet voor één week. En het is zo belangrijk omdat we met zijn liefde gevuld te zijn. Het laatste heb ik er nog net iets bij geschreven. We kennen allemaal hoe Petrus was. Vol passie. Grote mond, klein hartje, zakte weer terug, kwam weer omhoog. Verloochende Jezus, huilde. Dat huilen is belangrijk. Judas deed iets wat hij beter niet had kunnen doen. Maar Petrus huilde over wat hij deed. Hij ging terug naar het hart. En dan uiteindelijk ontmoet hij Jezus weer naar de opstanding. Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat. En Jezus zegt, Petrus, ja Heer, hou je werkelijk van me? Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Petrus, hou je van me? Ja, Heer, dat weet u toch? Tot 3 keer toe. Er is een uitleg over. Maar heb je me werkelijk lief? Dat is wat Jezus ook aan ons vraagt. Hebben we hem werkelijk lief? Tot in de dood. Ook nu. Want die eerste liefde, daar gaat het over, hè? Daar gaat het over. Die eerste liefde. Amen. Heer, dank u wel. Dank u wel voor het woord, Heer. Dank u wel dat u ons oproept vanmorgen. En ook, ik hoop dat velen nog ook vanmiddag zullen luisteren. Heer, dat we beseffen waar het werkelijk om gaat als gemeente. En dat u ieder van ons, en dat staat vast, zo bijzonder lief hebt, Heer, dat u uw leven voor ons gaf, tot in de dood. Dat u ook zei, Vader, als het mogelijk is, laat dit voorbij gaan. Maar zo niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, dat wij ook iedere keer op dat punt komen. Heer, dat uw wil geschieden, dat ook in ons leven, te midden van alles, dat dan weten we dat de uitkomst goed zal zijn. Waar we ook doorheen gaan. Ook als gemeente, als persoon in ons leven, daar waar we nu staan. Heer, misschien te midden van de strijd en de moeilijkheden, te midden van alle feiten en cijfers die we zien, roepen we tot u, Heer, Toon uw heerlijkheid, uw glorie in ons leven, hier in de gemeente. Zorg dat we weer toegewijd zijn. Die eerste liefde, Heer, voor u. Waar we alles voor over hadden om bij u te zijn. Ik bid dat u dit in onze harten legt. Ik bid dat we de weerstand overwinnen. Soms onze gemakzucht, soms onze persoonlijke verlangens, Heer, dat we u boven alles stellen. Dan weten we dat er de passie, de vuur van de Heilige Geest gaat komen. Heer, dat we weer een aanstekelijke gemeente zullen zijn. En dat die kandelaar in al zijn glorie weer zal schijnen. Te midden van ons. Omdat u hier in ons midden bent. Vaders, geef ons daartoe de kracht van uw geest. Leid ons ook door uw geest, Heer, elke dag opnieuw. En we danken u dat u met ons bent. Door uw genade en liefde die u getoond heeft in Jezus Christus. Amen.